moment stil worden voor God aangezicht en deze dienst heel persoonlijk aan de Heer opdragen. Omdat gij het bevel bewaard hebt mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader. De schepper van hemel en aarde die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar staande het tweede en het derde couplet van lied 405 zingen. Ja, gij komt, gij haalt in luister uw bruid van de aarde af. 2 en 3 van 405. Fijn dat u allemaal gekomen bent naar deze avond. Ik ben heel benieuwd naar de liederen die Creedom voor ons gaat zingen. Ik hoorde net zo van, ze zijn zelf ook benieuwd. Dus het zal geweldig worden vanavond. Ook de gasten die met hen meegekomen zijn en hier naartoe gekomen zijn. Ook heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En we hopen en we bidden dat u zich ook vanavond onder ons thuis voelt. Een heel boeiend onderwerp, waar blijft de belofte van zijn komst? Heel veel mensen die zijn al zo ver gekomen dat ze zeggen van nou, dat wordt al zo lang beweerd dat Jezus terugkomt, we geloven er niet meer in. Nou, vanavond zullen we gaan zien uit het woord van God wat de Bijbel over de komst van Jezus zegt en of het nog een actuele boodschap is of niet meer. Heel de moeite waard. Op de boekentafel liggen ook verschillende boeken die gaan over de wederkomst van Christus. En ik wil u daar ook van harte voor uitnodigen om na afloop de boeken eens te gaan bekijken en vooral aan te schaffen en te gaan lezen. We gaan met elkaar bidden en deze dienst aan de Here opdragen. Mag ik u volgen in gebed? Heere God in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, en Vader van ons geworden door het volbrachte werk op Golgotha, wil u heel hartelijk bedanken dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Met het hele belangrijke onderwerp. Heer, het is een van de belangrijkste thema's in de Bijbel, uw wederkomst. De komst van Christus. Maar het is ook een van de onderwerpen die in de kerk, onder de christenen, heel vaak ondergesneeuwd is. Soms helemaal verdwenen is uit het uit de prediking, uit onze gedachten. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond opnieuw laten zien hoe actueel deze boodschap is. Vooral in de tijd waarin we vandaag leven. Waarin zoveel profetieën in vervulling gaan. En we weten, Heer Jezus, dat uw komst heel dichtbij is. Niet om ons bang te maken, maar juist om verlangend uit te kijken naar uw komst. Heer, wat zullen er veel mensen verlost worden van hun lijden? Wat zullen er veel antwoorden gevonden worden in uw komst, Heer Jezus? Heer, daarom is het goed om daar met elkaar vanavond ook over na te mogen denken. En we danken u, Heer Jezus, dat u gekomen bent, de eerste keer gekomen bent om uw tweede komst voor te bereiden. Heer, dat we mogen weten, Heer Jezus, dat u gekomen bent zoals we ook vanmorgen in de dienst gezien hebben als het Lam van God. Dat de zonde van de wereld op zich genomen heeft en weggenomen heeft. En als we u kennen, Heer Jezus, als het Lam van God, dan mogen we ook uitkijken naar de Koning der Koningen en de Heer der Heren, die straks in heerlijkheid zal terugkomen. Dan hoeven we daar niet bang voor te zijn. Maar dan mogen we weten dat hij zich niet schaamt om ons zelfs broeders te noemen. En dat wij uit mogen kijken niet naar een rechter, maar naar een bruidegom. Een liefdevolle bruidegom die zijn bruid van deze wereld komt halen. Heer, dank u wel dat we zo vanavond uw woord mogen overdenken. Dank u wel voor de liederen die gecomponeerd zijn, geschreven zijn en die we nu mogen zingen en waaruit we mogen laten blijken hoe dankbaar we zijn en wat het geloof voor ons persoonlijk betekent. Heer, laat het zo zijn dat deze liederen onze harten aan mogen raken en dat we met ons hart deze liederen mogen zingen. Dank u wel voor Creedum, dat ze bij ons zijn vanavond en dat ze ook vanavond enkele liederen voor ons mogen zingen. Wil u danken voor hun enthousiasme. En wil u bidden, Heer, wilt u hen ook zegenen als zij een aantal liederen voor ons gaan zingen, dat ook daarin uw naam groot gemaakt zal worden. Heer, en zo willen we bidden, wilt u ons vanavond een hele fijne en gezegende avond geven. Ik wil ook bidden, Heer, voor uw gemeente wereldwijd. Met name voor de christenen die onderdrukt worden. Vooral de laatste tijd met name in islamitische landen. Waar christenen met de dood bedreigd worden, met gevangenschap. Heer, er staat in uw woord, waar één lid leidt, leiden alle leden mee. En we lijden met hen mee, we voelen met hen mee. En we bidden voor hen. Heer, wilt u hen kracht geven om juist ook in hele moeilijke situaties vol te houden. En met name de vervolging van christenen is het ultieme bewijs dat God leeft en dat de gemeente van Jezus Christus ook leeft. Anders zou er geen vijandschap zijn. We willen ook bidden voor uw volk Israël. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, dat u ook tot uw doel zult komen met Jeruzalem en met uw volk. Vooral ook in deze tijd waarin heel veel, ook jonge christenen, meer liefde hebben voor het Palestijnse volk dan voor uw volk Israël. En meer gaan staan aan de kant van de Palestijnen dan aan de kant van het Joodse volk. Heer, we zien het antisemitisme steeds meer toenemen. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons als christenen leren om te zien dat u natuurlijk als de God van hemel en aarde alle mensen lief heeft. Maar dat u uw volk Israël uitgekozen heeft tussen alle andere volkeren. En dat u daar een heel bijzonder plan mee heeft. Heer, wilt u onze ogen openen voor uw plan met uw volk Israël. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanavond uw zegen schenken. Wees met hen die ziek zijn. Wees met hen die te oud zijn om deze dienst nog te kunnen bezoeken. We danken u, Heer, voor de technische middelen die er zijn, dat ze toch de dienst mee kunnen maken. En wil u bidden, Heer, wilt u hen zegenen. En we danken u, Heer, dat we zo deze avond aan u op mogen dragen. En zo verwachten we het helemaal alleen van u. Wilt u maar tot uw doel komen in deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Heel mooi bekend lied in de bundel Opwekking. Komt oorspronkelijk uit de bundel Glorieklokken, lied 216. Staande op de belofte van mijn Heer en God. Wat is belangrijk om te weten dat wat God belooft, dat gebeurt. Dat doet hij. Dat houdt hij vast. En daarom is het goed om dit lied met elkaar te gaan zingen. Staande op de belofte van mijn Heer en God. Thank you. Mirjam zal voor ons een eerste blokje verzorgen waarin ze drie liederen zullen zingen. Kriedem staat onder leiding van Bertus van het Voort. Bekende dirigent voor Metanoia ook en voor andere groepen. We willen heel graag jullie uitnodigen en ik ben ook heel benieuwd of jullie iets over jullie naam kunnen vertellen. Wat de naam betekent, Kriedem.
Goedenavond. Ik zal heel even iets vertellen. Tot een jaar of anderhalf geleden waren wij ook een interkerkelijk koor, maar een gemengd koor. Heren waren er ook bij. Maar die werden steeds minder. Het was bijna het verhaal van de 10 kleine negentjes. Er was er nog één over. En dat was wel heel triest. Dus toen hebben wij in goed overleg met elkaar besloten. Wij gaan verder als vrouwenkoor. En ja, het is heel gezellig, moet ik zeggen. Het lijkt een kippenhok soms, maar dat valt heel hard mee, hoor. We repeteren heel hard. En de naam Creeden, dat betekent door geloof. En juist door dat geloof, ja, dan kunnen we ook... Ja, het geloof kan bergen verzetten. En dan kan je hele mooie liederen zingen. Er zijn inderdaad gewoon prachtige liederen gecomponeerd. En ja, we proberen met hart en ziel... proberen we ook de overtuiging die wij zelf hebben dat Jezus leeft... proberen wij ook in onze liederen te laten doorklinken. En het eerste lied dat wij vanavond willen zingen... dat begint ook meteen met een belijdenis. Ik heb vergeving gekregen. U werd verlaten. Ik ben geaccepteerd. U werd verworpen. Ik ben springlevend. Het gaat mij goed. En alleen omdat u voor mij gestorven bent. U bent voor mij weer opgestaan. En als je dat beseft, ja, dan is er maar één titel voor dat lied mogelijk. You are my king. U bent mijn koning, mijn alles. En het tweede lied dat wij voor u willen zingen, dat wordt een beetje een cacophonie. Maar juist ook in die cacophonie, de Heer laat constant zijn ogen over de aarde rondgaan. Om iedereen te zoeken, om iedereen te vinden die hem zoekt. En als je hem zoekt... gegarandeerd dat hij zich laat vinden. En het laatste lied uit dit eerste blok is getiteld Better Than a Hallelujah. Wij denken vaak als we dat we mooie woorden moeten gebruiken als we bidden. Maar God zegt, dat vind ik helemaal niet zo belangrijk. Dat wat uit het hart komt, daar gaat het mij om. En of dat nou is omdat je heel erg verdrietig bent... of juist omdat je heel erg blij bent en euforisch... dat wat uit het hart komt, dat is mij meer waard dan 10.000 halleluja's.
Nou, dat was heel mooi. Dank jullie wel voor deze prachtige liederen. We gaan samen een stukje lezen uit de Bijbel, uit de tweede Petrusbrief. Helemaal achter in de Bijbel, net voor het boek Openbaring, heb je nog een paar briefjes. Twee van Petrus, drie van Johannes, één van Judas. En dan heb je het boek Openbaring. Helemaal aan het einde van het Nieuwe Testament. En dan lees ik met u 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 13. 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Heere en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen: waar blijft de belofte van hun komst, van zijn komst? Want sedert de Vader ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn, en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vuren bewaard, tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met zijn belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heere zal komen als een dief in de nacht. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Tot zover dit stukje uit het woord van God. We hebben net ook met elkaar gelezen. Het is de tweede brief die Petrus schrijft. Petrus, we hebben vanmorgen in de dienst heel even over nagedacht over de eerste ontmoeting tussen Petrus en de Heer Jezus. Dat was bij het doopwater waar Johannes de Doper aan het dopen was. En waar Petrus de Heer Jezus ontmoet had. Zijn broer Andreas had hem naar de Heer Jezus toegeleid. Petrus was gevangen genomen. En als Petrus deze twee brieven schrijft, dan bevindt Petrus zich in de gevangenis in Rome. Hij is veroordeeld. En deze tweede Petrusbrief schrijft hij net voor zijn terechtstelling. U kunt het lezen in diezelfde Petrusbrief, in het 14e vers van het eerste hoofdstuk, waar Petrus zegt, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Petrus weet, die wacht, je zou kunnen zeggen, hij zit in een dodencel en hij weet dat elk moment de gevangenisbewaarder kan komen om hem uit te leiden en waar hij, zoals wij weten, gekruisigd werd in Rome. De Heer Jezus heeft het hem al een hele tijd van tevoren laten weten. Dat was bij het meer van Tiberias, waar hij ging vissen en waar de Heer Jezus zei, je moet je net aan de andere kant van de boot uitwerpen, en dat Petrus met de zijnen een heel net vol vissen aan land bracht. Dat was na de opstanding van Jezus. En toen heeft Jezus hem drie keer gevraagd, Petrus, heb je me lief? Hou je van me? En aan het einde heeft hij Jezus gevraagd, Petrus, volg mij. Vroeger toen je jong was, deed je waar je zelf zin in had. Maar als je eenmaal oud geworden bent en je doet niet meer wat je zelf wilt, maar wat ik wil, heeft hij Jezus tegen hem gezegd, zal iemand anders jou omgorden en jou brengen op een plaats die jij nooit gewend zou hebben. En dan staat er in het Johannesevangelie daarbij, dit zei de Jezus om hem te kennen te geven met welke dood hij Jezus verheerlijken zou. Nou, hier hebben we het einde van het leven van Petrus. Petrus die bij zich in de cel Marcus had, die ook het evangelie Marcus geschreven heeft uit de mond van Petrus. En zoals Paulus Lucas altijd bij zich had, had Petrus Marcus bij zich. Marcus, u weet misschien wel dat Petrus op een gegeven moment bevrijd werd uit de gevangenis. En toen door de straatjes heen kwam bij het huis van Maria. En Maria was de moeder van Marcus. Een andere Maria dan de moeder van Jezus. En deze Marcus was altijd opgetrokken, had altijd opgetrokken met Petrus. En schreef uit de mond van Petrus het evangelie. En later deze twee brieven die we hier hebben. Wat was het doel van het schrijven van Petrus, net voor zijn sterven? De brieven die wij vandaag kunnen lezen. In eerste plaats zegt Petrus, ik wil graag dat jullie het zuiver besef van jullie denken goed in de gaten houden. Hij zegt hier heel duidelijk, in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden. Dat zuiver besef heeft te maken met zuiver denken. Ons denken wordt door de maatschappij waarin we leven, door de wereld waarin we leven, beïnvloed. En het denken wordt beïnvloed ook in de kerk van Jezus Christus. En het is heel belangrijk dat wij leren dat we bijbels denken. Dat ons denken overeenkomt met dat wat er in de Bijbel staat. En heel veel christenen zijn daarvan afgeweken. Hebben hun eigen denkbeelden. Hebben hun eigen gevoelens. En hebben vaak, ja, in discussies zo van, ja, maar zo denk ik erover. Ja, maar mensen, daar gaat het niet om. Het gaat er niet in deze plaats om hoe wij over bepaalde dingen denken. Het gaat erom hoe de Bijbel over bepaalde dingen denkt. Dat we zuiver leren denken. En het is eigenlijk, ja, door het gewoonte, door de vele herhaling in deze wereld, dat wij ook als christenen anders zijn gaan denken. Dat heb je soms helemaal niet door. Dat jouw gedachte beïnvloed is door de wereld waar we in leven. En als je zuiver wilt leren denken, dan zou ik u aan willen raden om die twee brieven van Petrus nog maar eens heel goed, meditatief zelfs, door te nemen. En eens onder de indruk te komen hoe Petrus de dingen geformuleerd heeft. En hoe we moeten leven en hoe we moeten beslissen, hoe we moeten handelen in deze wereld. En hoe Petrus juist deze twee brieven schrijft, om, daar staat, om door herinnering We zeggen wel eens, de herinnering is de moeder van het leren, de moeder van het onderwijs. Steeds maar weer herinnerd te worden aan die dingen. We lezen het hier in het eerste vers. Moet je eens kijken in het eerste hoofdstuk van de tweede Petrusbrief, het 12e en het 13e en de 14e vers. Ik zal het u even voorlezen. 2 Petrus 1 vers 12, daar staat: daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren. Hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus mij heeft doen laten weten. Maar ik zal mij beijveren dat ook gij na mijn heen gaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Petrus die wist, er komt een moment, dan gaan ze de dingen vergeten. Dan raken de dingen op de achtergrond. En dan zijn mijn gedachten en de gedachten van de apostel waren ook de gedachten van Jezus, die zijn op de achtergrond geraakt. En we gaan denken uit menselijke kaders en niet meer vanuit de Bijbel. Petrus zegt, ik wil graag dat jullie zuiver leren denken. Ik wil graag jullie herinneren aan de woorden van de Bijbel. En ten derde, hij zegt, ik wil graag dat jullie waakzaam blijven. Dat jullie wakker blijven. En mensen, als we in de Bijbel lezen dat 5 van de 10 vriendinnen van de bruid en de bruidegom in slaap vielen, dan denk ik dat het percentage de helft van de christenen, dan zou ik daar zelfs heel erg blij mee zijn. Ik denk dat er heel veel kinderen van God in slaap gevallen zijn. En het is heel vreemd om te ontdekken dat heel veel mensen die niet gelovig zijn, die helemaal nooit in een kerk komen, tot de conclusie gekomen zijn, wij leven in hele bijzondere tijden. Er gaat wat gebeuren, er hangt wat in de lucht. Terwijl de meeste gelovigen die regelmatig in de kerk komen, zich er helemaal niets van bewust zijn. Dat is eigenlijk het vreemde van alles. Dat mensen die niet geloofden, meer rekening hielden met de opstanding van Christus en er een paar soldaten bij zetten en het graf zelfs lieten verzegelen. En dat de apostelen er helemaal geen rekening mee hielden. En dachten, het is voorbij. De mensen die dichtst bij Jezus staan, die houden soms niet eens rekening met dat wat hij gezegd heeft. En daarom zijn we vanavond ook begonnen met die tekst, wat er in de Bijbel staat, om hem te blijven verwachten. Verwacht u de Heer Jezus? Ja, maar dat vind ik allemaal zo eng. Dan krijg je met kernrampen te maken. Dan krijg je met apocalyptische rampen te maken in deze wereld. Dan krijg je met de rechter te maken. Dan krijg je te horen of je bij de schapen of bij de bokken hoort. Oh nee, daar wil ik liever niets over horen. Ik denk dat u dan niet precies weet waar het om gaat. Het verwachten van de Heer Jezus is niet allerlei doemscenario's. We verwachten niet het vergaan van de wereld. Helemaal niet. We verwachten niet de rechter die komt om ons te oordelen. Een christen verwacht de bruidegom. Die zijn bruid, zijn geliefde van deze wereld wegneemt. Wat een heerlijke verwachting. Wij verwachten niet de Jezus als een dief in de nacht. Een dief komt altijd als een vijand. Ongewenst, onverwacht. Maar er staat in de Bijbel voor, christenen komt de Jezus niet als een dief. Maar als degene waar we naar uitkijken. Als degene naar wie we verlangen. Daarom staat hier, denk aan het woord. Denk aan het profetisch woord. Ik heb daar pas een paar hele mooie opmerkingen over gelezen. Wat bedoelen we nou met het profetisch woord? U weet, profeet, dat is iemand die het woord van God doorgeeft. En God staat boven onze tijd. God kan net zo goed vooruitkijken dan terugkijken. Die staat boven onze tijd. Dat kunnen wij niet begrijpen, dat past niet in onze hersens. Maar God weet al precies hoe deze wereld over een jaar eruit zal zien. Wij niet, maar God wel. Omdat God boven onze tijd staat, buiten onze tijd. Buiten het tijdelijke van de mens. Profetie, een letterlijke vertaling van profetie, een letterlijke betekenis van profetie is van tevoren geschreven geschiedenis. Mooi, hè? Dat is profetie. Van tevoren geschreven geschiedenis. Het is heel wonderlijk als je profetieën leest uit het Oude Testament. Die staan al in de verleden tijd. Misschien kent u de bekende profetie uit Psalm 3 of Jesaja 53, waar gesproken wordt over het lijden van Jezus. En dan staat er: als een lam werd hij ter slachting geleid. Heel veel profetieën staan in de verleden tijd, omdat het eigenlijk al geschiedenis is. Geschiedenis die van tevoren geschreven is. Men zegt wel eens: profetie is de gietvorm. U heeft dat wel eens gezien, hè? Bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld een chocolaterie hebt, dan heb je zo'n hele grote plaat waar je allemaal chocolaatjes in kunt gieten. Het is de gietvorm van de geschiedenis. En daarom zegt Petrus ook, en die profetieën, dat staat in vers 19 van het eerste hoofdstuk, die profetieën zijn, de Statenvertaling zegt, zeer vast. Daar wijkt God niet van af, van die profetieën. Er is wel eens een onderzoekje geweest dat er alleen in het Oude Testament, de 39 boeken van het Oude Testament, zijn 25 profetieën over de laatste uren van Jezus geschreven. En dan hebben we het alleen over de 25 profetieën vanaf het verraad van Judas, van Jezus, tot en met het sterven van Jezus, de begrafenis van Jezus. Dan gaat het over zijn klederen verdelen. Dan gaat het over de vorm van dood. Dan gaat het over de vorm van het proces. Dan gaat het over het geld van Judas, waarmee een bloedakker gekocht wordt. Dan gaat het over het feit dat hij in een graf van een rijk iemand begraven werd. 25 profetieën over een tijdslimiet van 24 uur waarin deze persoon leeft. Men heeft dat uitgerekend. Kijk, dat één profetie toevallig in vervulling zou gaan, nou ja, goed, daar kunnen we mee leven. Maar 25 profetieën van mensen die op een hele verschillende manier geleefd hebben. Uit een tijd van 700 tot 500 voor Christus. Dus 5 eeuwen minimaal geleden. En deze 25 profetieën over die laatste 24 uur van Jezus zijn allemaal letterlijk in vervulling gegaan. En mij is dat uitgerekend, dat is de kans op 1 op 2 biljoen dat dat voor zou kunnen komen. En als je alleen naar de profetieën kijkt in het Oude Testament over het leven van Jezus, dan hebben we het over 109 profetieën die letterlijk in de geschiedenis van Jezus in vervulling gegaan zijn. Dit zijn astronomische getallen. Dat kan gewoon nooit. Terwijl al deze profetieën al zo'n 750 jaar tot 500 jaar voor Christus in de Bijbel stonden. Nee, de profetieën, dat wat God zegt in zijn woord, is zo vast. Daar wijkt hij absoluut niet vanaf. En daarom staat er ook, we moeten kijken naar die profetieën. We moeten kijken naar het woord wat de apostelen gesproken hebben. En we mogen er zeker van zijn, broeders en zusters, dat wat er geprofeteerd is over zijn eerste komst, zal net zo in vervulling gaan als de profetieën die over zijn tweede komst gesproken zijn. Want er zijn nog heel veel profetieën die over zijn tweede komst gesproken zijn, die nog niet vervuld zijn. Waarover de Heer Jezus wel spreekt, als je ziet dat dit en dat gaat gebeuren, wij noemen dat de tekenen van de tijd, dan moet je opletten, want dan gaat het gebeuren. En er zijn vandaag de dag heel wat tekenen die gebeuren. Petrus waarschuwt ons voor het feit dat er in de laatste tijd spotters zullen komen, met spotternij, die naar hun eigen begeerte wandelen. Ik heb pas een hele verhandeling gelezen over: zijn we nu aan het einde van de crisis gekomen? Joris van Luijendijk heeft er een heel bijzonder artikel over geschreven. Zijn we aan het einde van de crisis gekomen? Het heeft heel veel stof doen opwaaien. Het schuldenplafond van Amerika werd keer op keer verhoogd. Het grote probleem is niet alleen het financiële probleem, Maar is het probleem wat hier staat? De mensen zullen naar hun eigen begeerte wandelen. Het gaat allemaal om de eigen begeerte. Elk bedrijf wil elk jaar meer presteren. Meer verdienen. Meer krijgen. Mensen, de Bijbel zegt heel duidelijk. Dit is nog maar het begin van de crisis. En wij denken allemaal misschien het is het einde van de crisis. Maar de Bijbel spreekt van het begin van de crisis. Omdat wij als mensen naar onze eigen begeerte ons uitstrekken. Er is iets mis met de mens zelf. Er is iets mis met de mens zelf en dat is de grote oorzaak van de crisis. En ze roepen, waar blijft die belofte van zijn komst? Alles blijft bij hetzelfde. Er verandert niets. Het is keer op keer begint het weer vanzelf. U kent dat wel, dat cyclisch denken, zoals de meeste mensen in de paranormale wereld, in de occultisme, in die wereld, die esoterische wereld geloven, dat het is een cyclus, de cyclus van het leven. En wij als mensen zijn zo lang bezig totdat de crisis zo groot wordt, dan komt er een grote wereldramp en dan beginnen we weer gewoon vrolijk opnieuw. Dat is het cyclische denken wat vandaag in deze wereld heel duidelijk naar voren gekomen is. Terwijl de Bijbel ons dat niet leert. De Bijbel leert ons, we zeggen dat we eens lineair denken. Daar is het woord lineaal vandaan gekomen. Er is een begin en er is een eind. Het is niet een eindeloze cyclus zoals het boeddhisme of het hindoeïsme dat zegt. Maar je hebt een begin en je hebt een eind. En wie is het begin? En wie is het eind? Als je dit lineaire denken opgeeft, dan kun je ook niet geloven in een God die zegt, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Waar blijft de belofte van zijn komst? Want willens en wetens, staat er, hebben ze hem veracht, hebben ze het aan de kant geschoven. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Er is een aankondiging. Een aankondiging van de dag van God. Paulus, die zegt zo mooi, ik vind het prachtig zoals Paulus op de Acropolis staat voor de Areopagus in Athene. Voor de geleerden van de wereld in die tijd. De Hellenistische verlichting. Nou, alle wetenschappers kwamen daar vandaan. Daar was de Griekse filosofie en wij zijn ook met z'n allen aan het Grieks denken. Ons denken wordt zeer beïnvloed vanuit het Griekse, Hellenistische denken. En Paulus zegt heel eenvoudig, God heeft een dag bepaald. Mensen, en die dag staat in de kalender van God. En die dag weet niemand. Niemand. Maar God heeft een dag bepaald. Waarop hij tot zijn doel komt met deze wereld. Wij beginnen elke dienst met dit verlangen. God is een werk begonnen en laat het werk van zijn handen niet varen. Hij gaat door met zijn werk. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. En God heeft een dag bepaald en daar wijkt hij niet van af. Dat schema, dat is er. Een dag waarop hij deze aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Op zijn tijd. Weet u, ik vind het zo mooi dat hier staat in het 8e vers wat we net met elkaar gelezen hebben, dat voor God is één dag als 1000 jaar. Even goed nadenken. De Heer Jezus heeft 2000 jaar geleden hier op aarde geleefd. Als de Heer Jezus 2000 jaar geleden gezegd heeft, ik kom spoedig terug. Wanneer was het dan? Eergisteren. Ja, toch? Eergisteren. Voor God. Maar kort, hè? God staat boven onze tijd. En natuurlijk is het heel belangrijk om te weten van, waarom duurt dat dan zo lang? Nou, misschien kunnen we een heenwijs vinden in, we zijn de laatste tijd in de gemeente nog wel eens bezig met Hosea. En in Hosea hoofdstuk 6, daar staat zo heel interessant een stukje, je kunt er iets mee doen. Je kunt ook zeggen, nou, dat vind ik een beetje ver gezocht. Maar ik denk dat dit toch wel heel profetisch kan zijn, wat hier staat. In Hosea gaat het over Gods plan met Israël. En Gods plan met Israël was dat inderdaad het volk de Messias zou verwerpen. En dat het Joodse volk uit zijn eigen land verdreven werd. De stad werd verwoest, Jeruzalem, de tempel werd verwoest. En het Joodse volk is door de hele wereld, over de hele wereld verstrooid geraakt. En dan staat er in hoofdstuk 6, vers 1 van Hosea. Hosea is de eerste kleine profeet na het boek Daniel. Hè? Er staat, komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd, maar zal ons ook helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten 3e dagen zal hij ons oprichten en we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, en dit is ons motto voor de gemeente dit jaar. Wij willen de Heere kennen en najagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Wist u trouwens dat Israël voor het eerst sinds zoveel tientallen jaren, misschien wel honderden jaren, voor het eerst weer een wateroverschot heeft? Dat is wonderlijk, hè? Voor het eerst. Er is weer water. Meer water dan dat ze gebruiken. Nou, dat is geweldig. Maar wat hier heel mooi staat, dat is, hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Hoeveel dagen geleden is het dat Jeruzalem verwoest werd? Dat de tempel verwoest werd? Dat het Joodse volk verdwenen is? Hij zal ons na 2000 jaar weer doen herleven. Is dat niet precies de tijd waar wij vandaag in leven? Dat Israël zijn land weer teruggekregen heeft, dat de Joden overal vandaan weer terugkeren naar hun eigen land, en dat de grote terugkeer nog moet plaatsvinden, want van de 13 miljoen Joden woonden er nog maar zo'n 6 in Israël. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Op de 3e dag zal hij ons oprichten. Zei de Jezus dat niet? Breek deze tempel maar af en op de 3e dag zal ik deze tempel weer opbouwen. Wanneer is het 2000 jaar geleden dat Israël verdween? Ja, dan komen ze een beetje terecht. Dat was 70 na Christus. Kom je op 2070. Wanneer is Christus verworpen? 33 na Christus. Kom je op 2033. Weet u, wij leven toch wel in hele wonderlijke tijden. En het zou best wel eens kunnen zijn dat inderdaad na 2 dagen, na 2000 jaar, God dat Joodse volk weer doet herleven. We weten het niet. En natuurlijk moeten we ook niet gaan rekenen. Want ik verwacht de Jezus vanavond terug. En al onze rekensommetjes die kloppen nooit. Maar het is wel heel belangrijk om te kijken wat de Bijbel zegt. En nogmaals, geen enkele profetie uit de Bijbel is voortgekomen uit een mens. Maar het is Gods woord. En het is heel belangrijk om daar ook mee te rekenen en daar ook rekening mee te houden. Maar waarom duurt het dan zo lang? Kunt u mij 1 reden opgeven waarom dat Heer Jezus nog steeds niet gekomen is? Ik las vandaag in de krant dat er juist nu massaal mensen zich bekeren vanuit het islamitisch geloof tot het christendom. Het zijn moslims die tot geloof gekomen zijn. Die in het geheim christen zijn. Die misschien soms vrijdags nog naar de moskee gaan. Maar in het geheim bij elkaar komen om de Bijbel te lezen. En met name in Iran en in Afrika zijn er heel veel mensen die zich nu tot het christendom bekeren. Omdat ze zich schamen voor de uitwassen van de islam. Zou dat de reden zijn waarom dat de Heer Jezus nog niet gekomen is? Hij zegt, ik talm niet met mijn woord. Ik aarzel er niet mee. Ik kom er niet op terug. Nee, dat woord dat staat. Hij zegt hier in het stukje heel duidelijk maar, hij is langmoedig. En langmoedig betekent dat elastische geduld van God. Hij is langmoedig omdat er nog steeds vandaag de tijd is dat mensen de Jezus kunnen aanvaarden als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Maar, zegt Petrus, al duurt het al zo lang, 2 dagen, hij komt. De dag zal komen. Welke dag? Welke dag zal komen? Nou, dat voert te ver om dat vanavond helemaal uit te werken. Er wordt in de Bijbel gesproken over het vergaan van de wereld. Dat zal pas plaatsvinden als de Jezus 1000 jaar hier op aarde geregeerd heeft. En deze aarde als een prachtige wereld gemaakt heeft. Dat zal pas aan het eind zijn, want dan staat er, dat zal Satan losgelaten worden. Dan hebben we de laatste opstand van de mensheid. Er staat in de Bijbel dat de Jezus zal komen en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. Hij zal komen. En hij zal koning worden hier op deze aarde. Dat moment, dat zal aanbreken als hij de draad met Israël weer oppakt. En als hij inderdaad koning zal worden hier op deze wereld. Maar er wordt in de Bijbel nog over een moment gesproken. Er staat in de Bijbel dat zij die in de Jezus geloven in een oogwenk weggevoerd zullen worden de Heere tegemoet in de lucht. 2 zullen er op het veld aan het werk zijn. De een zal weggenomen worden. De ander zal achtergelaten worden. Het lijkt een beetje op Henoch, die met God wandelde. 365 jaar. En ineens was hij er niet meer. God had hem weggenomen. En ik denk dat dat met name de hoop is voor de kinderen van God, voor zijn gemeente, voor de bruid van Christus. Wij kijken niet uit naar Christus als koning. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus de koning van de kerk is. Nergens. Hij is de koning van Israël. We hebben Israël wat dat betreft onterfd van hun koning. We hebben Israël van zoveel dingen onterfd. Maar Jezus is de koning van Israël. En straks zal Jezus als koning van Israël terugkomen. Om koning over deze hele wereld te worden. Maar het mooie is, als Jezus terugkomt, dat staat in de Bijbel, zal de gemeente van Jezus Christus met hem terugkomen. Om met Christus te mogen regeren op zijn troon. Dan komt Christus niet over de kerk regeren, maar wij mogen met Christus regeren. Dus wij hoeven als christenen niet uit te kijken naar het moment van, oh jongens, dan gaat het gebeuren. Dan horen we bij de schapen of bij de bokken. Of dan horen we of we, mensen alsjeblieft niet. Dat is niet onze Bijbelse toekomst. We mogen uitkijken naar onze verlosser. Die ons verlost heeft. En we mogen nu al zeker weten dat we eeuwig leven hebben. Dat we behouden zijn. Door het werk van de Heer Jezus. Mensen, ik zou u vandaag een heleboel tekenen van de tijd kunnen noemen, waaruit blijkt dat Jezus heel spoedig terugkomt. Maar bent u er klaar voor? Bent u bereid om misschien vanavond wel de Jezus te ontmoeten? Hij die, zoals we net in het eerste lied gehoord hebben, die voor ons verworpen werd, waardoor wij aangenomen zijn. Die voor ons verlaten werd, waardoor wij altijd bij hem mogen zijn. Heeft u de Jezus wel eens heel persoonlijk gedankt dat hij voor jou naar deze wereld kwam? En voor jou verlaten werd. Dat hij jouw zonde gedragen heeft in zijn lichaam. Dat voor jouw zonden de straf op Golgotha al voltrokken is. De schuld is gedragen door hem. U zegt, ja, maar dat is makkelijk. Ja, inderdaad. Dat is van onze kant heel makkelijk, want wij kunnen er niets aan doen. Wij kunnen alleen maar uit genade zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij gedaan heeft. En als je dat doet, dan staat in de Bijbel, als je hem aanneemt, dan ben je een kind van God. Dan hoor je bij de gemeente van Jezus Christus. En dan mag je uitkijken naar zijn komst. Verlangend uitkijken. Want als hij komt, mensen, dat stijgt al onze stoutste verwachtingen verre te boven. Dit is zoveel mooier dan dat we ons ooit hier voor kunnen stellen. We gaan niet met z'n allen naar een droomwereldje, hoor. We gaan niet met z'n allen naar een droomwereldje waar allemaal engeltjes met papieren vleugeltjes fladderen. Helemaal niet. We gaan naar een realistische plek. Veel echter dan dat we ooit kunnen voorstellen. Wij denken alleen maar dat wat je vast kunt pakken, dat wat je kunt zien, is echt. Maar de hemelse heerlijkheid is nog veel echter. Dit is allemaal tijdelijk. Maar dat is eeuwig. En als u in de Heer Jezus gelooft, dan heeft u eeuwig leven. En dan mag je naar uitkijken. Of je er nou uitkijkt of niet, de dag komt. De dag komt. En daarom is het heel belangrijk om daarop voorbereid te zijn. En de Heer Jezus te aanvaarden als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Als er mensen zijn die zeggen, nou, ik heb hier toch wel twijfels over. Of ik, dat is voor mij toch moeilijk. Om dat zomaar te mogen zeggen van jezelf, dat je een kind van God bent. Dat je daarnaar uit mag kijken. Dan zou ik u willen vragen, ga niet zomaar naar huis. Maar ga naar een van de oudsten of naar mij toe. Misschien wel een van de mensen van het koor. En zeg, joh, je hebt zo'n mooi lied gezongen. Vertel eens, hoe krijg ik dat? Hoe word ik daar deelgenoot van? Maar ga niet zomaar naar huis. Want wie weet, kan het vanavond zomaar de laatste avond zijn? We weten het niet. Maar dan is het wel heel belangrijk dat het goed is tussen God en jou. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 442. Tijdens het voorspel van dit lied zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. De eerste collecte. Tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. En terwijl we straks het derde couplet zingen, dan ga ik alvast zitten en dan kan het koor alvast opkomen. En dan gaan we graag naar een tweede blokje van Creedum luisteren. 442, prijst hem, prijst hem. Thank you.
In het tweede blok willen we weer drie liederen voor u gaan zingen. En het eerste lied heet Jesus, Lover of My Soul. Dus niet zomaar iemand die van je houdt, maar die je zielsbeminde is, die van je ziel houdt. Dat gaat oneindig diep. Het tweede lied, dat is weer een Nederlandstalig lied. En ik moest daar een tijdje geleden, toen had ik dat lied in mijn hoofd en toen had ik ook een cd opstaan van Ron Canoli. En daar vertelde hij een verhaaltje. Hij moest van zijn moeder moest hij zingen. En hij zei tegen zijn moeder van, mama, ben je altijd blij dan? Heb je altijd reden om te zingen voor Jezus? En zijn moeder zei, niet zeuren jongen, gewoon doorzingen. En het lied dat heet Geef hem de eer. Wij voelen niet altijd dat we zoveel reden hebben om blij te zijn, om Jezus de eer te geven, maar hij verdient het. Het lied vertelt ook, de zoom van zijn gewaad vult de tempel. Nou, die tempel is iets groter dan de zoomwijdte van mijn rok. En groter dan wij ons kunnen voorstellen. Nou, dat vult hij helemaal. Dus hij verdient die eer. En als laatste lied zingen wij een geweldige opdracht. Roep het uit. Zing van vreugde. Vertel van al die grote daden die hij heeft gedaan. Shout it loud.
Thank you.
Fantastisch. Dankjewel voor deze prachtige liederen. Ik kan me voorstellen dat die mannen zich eruit dat jullie de mannen eruit gezongen hebben. Maar geweldig. Dankjewel hoor voor de hele mooie liederen. Laten we samen gaan bidden en de Heer danken voor deze avond. Heren, dank u wel dat u ons oproept om te juichen, om u groot te maken, zoals het ook in de tempel gedaan werd. Heren, dank u wel voor deze avond en we willen u hartelijk bedanken, Heer, voor het woord. Heer, wat zo vast is, Heer. Heer, dat het, dat het profetisch woord, daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Al de dingen die u zegt in de Bijbel, ze zullen in vervulling gaan op uw tijd. Ik wil u heel in het bijzonder bidden voor hen onder ons die daar vertwijfeld door raken. Die misschien helemaal niet zo uitkijken naar al die dingen die gaan staan te gebeuren. Die er misschien met angst en beven naar uitkijken. En dat liever willen verbergen, liever niet mee bezig willen zijn. Heer, laat het zo zijn dat zij heel eenvoudig vanavond de Heer Jezus in hun leven mogen toelaten. Je heel eenvoudig kunt zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart. Wilt u mij reinigen van alle zonden? U heeft de straf gedragen op Golgotha. U bent voor mij aan het kruis gegaan met al mijn zonden. Heer, en we lezen uw woord dat uw bloed ons reinigt van al onze zonden. Ik wil een moment van stilte hebben nu, waarin je heel eenvoudig de Heer Jezus kunt uitnodigen om in je leven te komen. En hem kan vragen, Heer Jezus, wilt u mij reinigen? En wilt u me vergeving schenken? En wilt u in mijn hart komen wonen? Zullen we een moment stil worden waarin je dat antwoord heel eenvoudig aan de Heer kunt geven, in jezelf. Dank u wel, Heer, dat er in uw woord staat dat u onze gedachten kent. Dat u ons omgeeft van voor en van achter. Er is geen woord op onze tong of u kent het volkomen. En zo heeft u ook geluisterd naar de stem van ons hart. De stem van ons hart die u uitnodigt om in ons hart te komen wonen. En er staat heel eenvoudig ook in uw woord, Heer, dat als wij de deur voor u openen, dan zult u binnenkomen. En ons ook nooit meer verlaten. Heer, zo mogen we uitkijken naar uw komst. Wetende dat er heel veel dingen zullen gebeuren, ook deze tijd. Maar in dit alles, zegt Petrus zo mooi, werp al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Heer, wilt u ons leren te denken vanuit de Bijbel. Dat we zuiver leren denken. En dat we onze ogen richten op u, Heer Jezus. Heer, dank u wel dat we door herinnering vanuit de woorden van Peter steeds weer opmerkzaam gemaakt worden op de tijd waarin we leven. En ook als we te maken hebben met spotters, met spotternij, met mensen die heel anders denken. Heer, dat we dan niet als christenen in ons schulpje terugtrekken, maar dat we als christenen ook kunnen getuigen van wie u bent. En ook hen kunnen vertellen dat ze de Heer Jezus nodig hebben. Heer, zo willen we ook van hier weggaan. Met uw opdracht om een getuige van u te zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan deze samenkomst afsluiten. Ik wil u heel hartelijk bedanken dat u hier naartoe gekomen bent. Ook de gasten onder ons. Drink nog gezellig met ons een kopje koffie of een kopje thee. We hebben gelegenheid om met elkaar te praten als er ook dingen misschien niet duidelijk zijn. Kom rustig naar ons toe. Ik wil het koor heel hartelijk bedanken dat jullie hier waren. En we hebben er erg van genoten. Laten we samen lied 784 zingen. Het eerste en het vierde couplet voor de zegenbeden. En het vijfde couplet na de zegenbeden. 1 en 4, dan de zegenbeden. En dan het vijfde couplet van 784. De Heer is mijn licht. En misschien kunnen we straks bij het vierde couplet gaan staan. Thank you. laten we dan heen gaan met Gods zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat de Heer Jezus zal terugkomen en we hem voor altijd mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.